Shabbat shalom allemaal. Ben ik goed te verstaan ook, achterin? Ja, super. Fijn om weer in jullie midden te zijn. We hebben vandaag een stukje gelezen uit 2 Koningen, 2 Koningen 4. Het was het stuk wat ook de zogenaamde Haftara-lezing deel van uitmaakte. En ik denk dat het niet zonder reden als Haftara-lezing is gekozen bij het gedeelte van de Parsha van deze week. Het gedeelte van Parsha van deze week ging over de Akeda, de binding van Isaac. En we hebben het verhaal zo gehoord net en ik denk dat als u een beetje mee heeft geluisterd en mee heeft gekeken, dat u best wat parallellen heeft kunnen ontdekken met het verhaal van Isaac. Om een paar dingetjes nog even naar boven te halen. Isaac werd geboren terwijl Abraham en Sarah op hoge leeftijd waren gekomen, 100 jaar. Naar de mens gesproken hadden ze geen kind meer kunnen krijgen. En zo ook de zoon van de vrouw uit Sunem. De man van de vrouw was al zodanig oud geworden, staat er, dat er geen hoop meer was dat zij kinderen zou kunnen krijgen. En toch kreeg zij op het woord van de profeet een kind. Op hoge ouderdom kregen zij een kind. Maar vervolgens gebeurt het dat dat kind op een of andere manier verloren gaat. In het geval van Abraham was het zo dat hij Isaac moest offeren op de berg Moria. En in het geval van de vrouw uit Sunem was het dat de zoon een zonnesteek opliep en daardoor te overlijden kwam. We horen vervolgens de vrouw uit Sunem zeggen, zadel mij de ezel. En ze zegt verder niet tegen haar man dat ze gaat doen, maar ze gaat naar de godsman toe. En ze zegt, ik kom zo weer terug. En daaruit blijkt al iets van het geloof van de vrouw. Iets van het geloof van de vrouw, dat zij niet aan haar man vertelde dat haar zoon overleden was. Maar ze ging ervan uit, haast ervan uit, dat de man Gods nog iets voor haar betekenen kon. Dat ze zei, ik ga naar de godsman toe en ik kom weer terug. En dat horen we eigenlijk precies zo bij Abraham, als hij met Isaac de berg op gaat. Hij zegt tegen zijn knechten die hij achterlaat, ik ga de berg op. Hij vertelt verder niet wat hij gaat doen, maar hij zegt, we zullen terugkomen. Saampjes zullen we terugkomen. Hij had het geloof, staat er in Hebreeën, dat zelfs al zou hij zijn zoon offeren, dat God hem nog uit de dood had terug kunnen geven. En zo zien we ze, zowel bij de vrouw uit Sunem als bij Abraham zien we dat geloof. Wat spreekt uit de woorden? Ik ga heen, maar kom zo meteen weer terug, zeggen ze allebei. En vervolgens worden deze twee zonen als uit de dood weer teruggegeven. In het geval van Isaac wordt er een ram in de bosjes gevonden die in plaats van Isaac geslacht wordt, geofferd wordt. In het geval van de jongeling van de vrouw van Sunem, zij wordt weer opgewekt door de profeet. Nou, zo zien we heel wat parallellen. Dus ik denk dat het niet verwonderlijk is dat dit verhaal nu juist als Haftara-lezing vandaag gekozen is. Nou, dat als korte inleiding. Naar aanleiding van dit gedeelte van de opwekking van de zoon van de vrouw uit Sunem, wil ik vandaag een aantal verhalen met u in de Bijbel gaan bekijken die over dode opwekkingen spreken. Ik heb ze dus op een rijtje gezet en je komt op een 7-tal verhalen waarin doden opgewekt worden in de Bijbel. En we gaan daar vandaag eens even met elkaar doorheen kijken en ook met elkaar over nadenken van wat kunnen we hier nou van leren? Wat kunnen we hier voor vandaag de dag uit leren? Jezus heeft een gebod gegeven in Matthäus 10 vers 8, kunt u dat lezen, dat Jezus een gebod heeft gegeven aan zijn leerlingen, de toekomstige apostelen. En hij zei, ga heen, verkondig het koninkrijk, want het is nabij gekomen, genees de zieken en wek de doden op. Hij gaf de opdracht aan zijn leerlingen om doden op te wekken. Nou is dat een opdracht waar we ons misschien vandaag de dag niet zo goed raad mee weten. Want zo vaak gebeurt het niet dat we doden terug zien keren in het leven, als ze overleden zijn. En toch heeft Jezus dat gebod gegeven aan zijn leerlingen. Het is wel belangrijk om onderscheid te maken tussen die twee geboden die de Heer geeft aan zijn leerlingen. Hij zegt, genees de zieken en wek de doden op. En wat we vervolgens zien gebeuren in zowel de bediening van Jezus, van Yeshua, als in de bediening van zijn leerlingen, is dat zieken in principe altijd genezen werden. Er staat een heleboel keer gezegd in de Bijbel, zij genazen alle zieken die daar waren. Maar niet alle doden werden opgewekt. Niet alle doden werden opgewekt. God wil zieken genezen, maar niet iedere dode die komt te overlijden, keert weer terug naar dit leven. En dat is eigenlijk wel vrij logisch, want ieder mens komt een keer te overlijden. Dat is nu eenmaal het gevolg van de zondeval. En niemand zal dat hier ontkomen. Er zijn enkele uitzonderingen geweest in de Bijbel. Denk aan Elia, denk aan Henoch. Maar over het algemeen komt een mens een keer te overlijden. En daarom is er een verschil. Genezing hoorde bij het koninkrijk van God. God kwam dat brengen. En ook dode opwekkingen horen bij het koninkrijk. De dood is niet bij God vandaan gekomen. De dood is ook niet wat God voor de mens voor ogen heeft. Maar dode opwekkingen waren toch maar af en toe. Af en toe kwam er eens iemand uit de dood terug. En dat stelt ons voor de vraag, ja, wanneer wordt een dode nu opgewekt en wanneer niet? En waarom werden sommige doden wel weer tot leven geroepen en andere doden niet? Nou, we willen 7 verhalen bekijken over dodenopwekkingen. En dan kunnen we daar een klein beetje een lijn uithalen om daar iets over te zeggen. Het eerste verhaal hebben we met elkaar gelezen. De zoon van de vrouw uit Sunem die opgewekt werd uit de dood. En we kunnen daar een aantal redenen uit dit verhaal halen waarom deze zoon weer in het leven teruggewekt of weer in het leven teruggebracht zou kunnen zijn. En het eerste is dat deze jongen een enig kind was van zijn moeder. Deze jongen was het enige geboren zoon van zijn moeder. Hij betekende ontzettend veel voor haar. Het was ook nog eens een zoon die in de ouderdom geboren was. En dat kan een van de redenen geweest zijn waarom de profeet deze jongen weer heeft opgewekt. Een andere reden waarom deze zoon opgewekt zou kunnen zijn, is dat hij jong kwam te overlijden. Het was nog maar een jongen. Hij was duidelijk voor zijn tijd heen gegaan. Het was nog niet zijn tijd om heen te gaan. Het was nog maar een jongen. En dat kan een andere reden geweest zijn waarom hij in het leven teruggeroepen werd door de profeet Elisa. Een volgend punt wat hier misschien mee heeft gespeeld is de band die de profeet Elisa had met de vrouw uit Sunem. Tussen hen beiden was iets speciaals gebeurd. Elisa, iedere keer als hij bij die vrouw kwam, werd hij gastvrij verwelkomd door de vrouw. En de vrouw had zelfs een bovenvertrek laten maken voor de profeet Elisa. En daar was dus een soort van band ontstaan tussen de profeet Elisa enerzijds en de vrouw uit Sunem anderzijds. Dus het ging Elisa aan het hart dat de zoon van deze vrouw overleden was. Want ze hadden een speciale band gekregen met elkaar. Nog een ander punt is dat hier Elisa, dat hij deze jongen opwekt uit de dood, was een groot teken dat hij een door God gezonden profeet was. Deze actie van Elisa bevestigde dat Elisa een groot profeet was van God en dat hij enorme kracht van God ontvangen had. Zijn bediening werd als het ware daardoor onderstreept door de Heer. En een laatste reden waarom deze zoon uit de dood opgewekt zou kunnen zijn, is dat wat de vrouw eigenlijk Elisa voor de voeten werpt. Ze zegt tegen Elisa, heb ik niet tegen u gezegd, lieg niet tegen mij. Deze vrouw heeft nooit gevraagd om een zoon te ontvangen. Ze heeft zelfs tegengestribbeld toen de profeet zei dat ze een zoon zou ontvangen. En ze zei, lieg niet tegen mij, ik geloof er helemaal niks van. En toch kreeg ze een jaar later een zoon. En nu zegt de vrouw het opnieuw, heb ik niet gezegd tegen u, lieg niet tegen uw dienstmaagd. En zo werd Elisa als het ware haast gedwongen om deze zoon terug te brengen in het leven, zodat hij niet in discrediet gebracht zou worden. Zodat de vrouw niet zou kunnen zeggen, ja, je hebt een leugen over mij uitgesproken door mij een zoon te beloven en me vervolgens weer af te nemen. 5 redenen. En deze redenen vinden we in de andere verhalen opnieuw terug. De tweede verhaal van een dodenopwekking vinden we in 2 Koningen 13. En dat is een heel apart verhaal en dat springt er wel een klein beetje uit, omdat hij in eigenlijk niks op andere dodenopwekkingen lijkt. Ik ga daar heel kort bij stilstaan. U vindt het in 2 Koningen 13 vanaf vers 20. Het is een bizarre geschiedenis, moet ik erbij zeggen. Er staat, daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Een bizarre geschiedenis. Elisa de profeet is net overleden, hij is begraven. Vervolgens wordt er een man bij hem in het graf gegooid. Zodra hij de beenderen, de botten van de profeet Elisa raakt, komt er als het ware levenskracht in hem en staat er weer op uit de dood. Dus Elisa wekte niet alleen een dode op bij zijn leven, maar wekte zelfs een dode op na zijn dood, toen hij in een graf lag. En dat laat zien dat Elisa een hele bijzondere zalving of roeping over zich had. Het was zelfs zo dat de aanwezigheid van God zodanig op zijn leven rustte, dat zelfs zijn letterlijke lichaam doortrokken was van de levenskracht van God. Nou, dat is wel iets heel aparts. Dat vinden we op deze manier ook niet vaak meer terug. Ik denk dat ook hier de reden dat de dood tot leven kwam, was dat het een teken was dat Elisa een groot profeet was. Een teken als bevestiging van het profeetschap van Elisa. Elia wordt wel eens de grootste profeet aller tijden genoemd, maar op Elisa rustte nog een dubbele portie van de zalving van wat op Elia rustte. We zien dan ook in de Bijbel dat van Elisa dubbel zoveel wonderen beschreven worden als wat er van Elia beschreven worden. Elisa, zou je kunnen zeggen, is het hoogtepunt van de profetische bediening. Bij hem gebeurden de meeste wonderen. De meeste wonderen en tekenen. Dan gaan we door naar het Nieuwe Testament, want de andere 5 dodenopwekkingen vinden we in het Nieuwe Testament. Het is interessant trouwens, 7 dodenopwekkingen. Ik zat net naar dat plaatje daar te kijken, de 2 vissen en de 5 broden, en ik moest er nu weer eventjes aan denken. 2 vissen, 2 dodenopwekkingen in het Oude Testament en 5 dodenopwekkingen in het Nieuwe Testament. Maar goed, mijn oog viel er even op. Wel grappig. 7, ik denk dat het niet voor niets dit getal is, overigens. Lucas 7, vanaf vers 11. En het gebeurde op de volgende dag dat Jezus naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen alle aan en zij verheerlijkte God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Ook hier vinden we weer veel van de redenen terug die we al vonden bij de vrouw van Sunem. Het eerste wat we lezen, wat we horen over deze zoon, is dat zij een enige zoon is van deze vrouw. Een enige geboren zoon, wat er expliciet bij vermeld. En dat is denk ik niet zonder reden. Dat is een van de redenen waarom deze zoon weer tot leven werd gewekt. Dat hij een enige zoon van zijn moeder was en zijn moeder was ook nog eens een weduwe. Het was dus een zeer tragische gebeurtenis dat deze zoon overleden was. En ten tweede gaat het opnieuw om een jongen. Een jongen van jeugdige leeftijd. Hij was duidelijk voor zijn tijd heen gegaan. Zijn tijd, zijn dagen waren nog niet geteld. Hij was voor zijn tijd gestorven, te jong gestorven. En het derde wat we hier ook opnieuw terugvinden is, dat vervolgens als Jezus deze jongen opwekt, dat er dan staat dat de mensen zeggen, een groot profeet is onder ons opgestaan. Ook hier is het een teken die ertoe leidt tot de erkenning dat Jezus een groot profeet was. Dat Yeshua een machtige profeet was. Zo machtig als dat Elisa profeet was. Dan blader ik met u door naar Lucas 8. In Lucas 8 vanaf vers 49 staat nog een verhaal verteld van een dodenopwekking. Terwijl Jezus nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem, uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem, wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei, huil niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep, kind, sta op. En haar geest keerde terug en ze stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En haar ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Dat is het vierde verhaal van een dodenopwekking. En in dit geval is het niet per se dat het verhaal bedoeld is om de missie van Jezus te bevestigen. Om te bevestigen dat hij een groot profeet was. Want Jezus zegt er expliciet bij dat ze het aan niemand door moesten vertellen. Als Jezus dit teken had gedaan om zijn profetische missie te bevestigen, dan had hij wel gezegd, verkondig het overal. Laat maar zien dat ik een groot profeet ben. Maar hij zegt erbij, vertel het niet verder. Dus in dit geval was de reden dat deze dit dochtertje opgewekt wordt, was niet om Jezus' profeetschap te bevestigen. Maar het gaat wel weer over een kind. Een kind die te jong gestorven was. Een kind die voor haar tijd heen gegaan was. Verder horen we dat het kind was van de overste van de synagoge. En dat wil ook wat zeggen. Deze man had een belangrijke rol voor de samenleving en was daardoor waarschijnlijk ook heel geliefd bij de gemeenschap geweest. Dus hier is ook iets van een speciale band aanwezig, denk ik, met de vader van het kind. Dat hij een gewaardeerd en gerespecteerd man was. Daar was iets van een speciale band. En verder is er ook nog sprake van een soort van ongeloof. De mensen die naar die man toekomen om te zeggen dat zijn dochtertje is overleden, zeggen, nou val de Heer niet langer lastig. Val hem niet lastig ermee, je dochtertje is al overleden, het is te laat. Dus eigenlijk op dat moment wordt Jezus kracht in twijfel getrokken om de doden op te wekken. En daardoor werd Jezus als het ware uitgedaagd om te laten zien dat de dood voor hem niet het einde betekende. Zijn bediening werd als het ware in twijfel getrokken door deze mensen. En net als dat de vrouw in Sunem de kracht van Elisa in twijfel trok door te zeggen, heb ik niet gezegd, lieg niet tegen mijn Heer. En daardoor werd Elisa als het ware gedwongen om die doden op te wekken. Zo werd Jezus hier als het ware ook gedwongen. Omdat de mensen zeiden, nou het is te laat. Hij heeft niet de macht om doden op te wekken, het is nu gewoon over en uit. Dan het verhaal wat we ook met elkaar gelezen hebben, de dodenopwekking van Lazarus. Ik denk dat het meest uitgebreide verhaal van een dodenopwekking in de Bijbel is. En er valt heel veel over te vertellen over dat verhaal. Er zijn allerlei dingen die daar gebeuren. Ik ga dat niet allemaal vandaag met u naar voren halen. Maar het is in ieder geval belangrijk om te beseffen dat Jezus deze dodenopwekking van Lazarus wel als teken gedaan heeft. Hij zegt heel duidelijk, voordat hij Lazarus gaat opwekken, zegt hij, dit is gebeurd zodat God verheerlijkt zal worden hierdoor. En hij doet het ook in aanwezigheid van heel veel mensen die daarbij aanwezig waren. En hij dankt de Vader, nog voordat hij Lazarus gaat opwekken, en zegt hij, dank u Vader dat u mij verhoord heeft. Ik heb dit gebeden niet voor u en niet voor mij, maar ik bid dit voor de mensen om me heen, zodat ze zullen zien dat uw kracht Lazarus op gaat wekken. Dus hij laat heel duidelijk zien de heerlijkheid en de glorie van de Vader en de kracht die hij heeft over leven en dood. Het tweede punt dat Jezus Lazarus opwekt, ook hier was sprake van een hele bijzondere band. Jezus had een bijzondere band met Lazarus, ze waren vrienden van elkaar. Jezus hield veel van Lazarus en hij betekende veel voor hem. Dus daar was een bijzondere band tussen Jezus en tussen Lazarus. En een derde punt wat we hier opnieuw terug zien komen, is dat eigenlijk de bediening en de kracht van Jezus in twijfel getrokken worden. Ook dat vinden we ook terug in het verhaal van Lazarus. De mensen zeggen het zelfs expliciet, ze zeggen het tegen Jezus, en dan moet ik even het vers erbij zoeken, vers 37. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Dus Jezus' bediening wordt daar openlijk in twijfel getrokken. Ze zeggen, hoe kan dat nou? Jezus kan iedereen genezen, maar zijn eigen vriend komt te overlijden. Dus, en Jezus wordt daar ook hevig door geprikkeld, staat er. Hij werd als het ware gedrongen of gedreven om hier de kracht van God te laten zien. En zijn bediening, de kracht daarvan te laten zien, omdat hij in twijfel getrokken werd. Dan hebben we nog twee opwekkingen over in de Bijbel. En die werden door de apostelen verricht. Niet door Jezus, maar door de apostelen. De eerste lezen we van in Handelingen 9, vanaf vers 36. En er was in Joppe een zeker discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. Toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen ze hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef, bij een zekere Simon, een leerlooier. Tabitha of Dorcas wordt opgewekt door Petrus. En ik denk dat we opnieuw twee redenen in ieder geval hier terug herkennen waarom Tabitha of Dorcas opgewekt werd. Het eerste is dat het een machtig teken was voor de omgeving. Er staat dat toen dit bekend werd, dat velen in de Heer Jezus geloofden. Dus dit was heel duidelijk tot een teken gebeurd voor de omgeving, zodat de mensen in geloof tot geloof in Jezus zouden komen. En het tweede wat we over dit verhaal kunnen zeggen, is dat ook Dorcas heel geliefd was. Zij had heel veel goede werken gedaan voor de weduwe daar. Ze had mooie kleding gemaakt en ze had ontzettend veel goede zorg betoond aan alle mensen daar in haar omgeving. Dus ze was ontzettend geliefd. En ik denk dat dat ook heeft meegespeeld. Er was een bijzondere band met deze Dorcas. Ze was heel geliefd. En daardoor werd ze weer tot leven gewekt. Nou, dan de laatste opwekking vinden we in Handelingen 20. Handelingen 20 vanaf vers 7. En op de eerste dag van de week, toen de leerlingen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. En er waren veel lampen in de bovenzaal waar ze bijeen waren. En een zekere jonge man, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd er door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn arm om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. En ze brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost. Ja, ook deze jongeman, Eutychus, was duidelijk voor zijn tijd heen gegaan. Ten eerste was het een tragisch ongeval, en ten tweede wordt er verteld dat hij een jonge man was. Hij was nog niet op leeftijd gekomen. En opnieuw kan dat de reden geweest zijn waarom hij weer tot leven werd gewekt. Maar het tweede is dat Paulus eigenlijk door dit voorval in zijn reden gestoord werd. Paulus die nog veel te vertellen had en te delen had met de gemeente, maar ruw uit zijn verhaal werd weggehaald door dit voorval. Ja, liep eigenlijk naar beneden, hij omhelste de jongen en hij zei, oké, klaar, dit is goed, zijn ziel is in hem en hij loopt zo weer naar boven. En pas twee versen verderop staat dat de jongen ook daadwerkelijk levend meekwam met de mensen. Maar je kunt je haast voorstellen dat de jongen daar nog gewoon dood op de grond lag, terwijl Paulus alweer naar boven ging om zijn verhaal voor te zetten. En hij ging door met spreken tot aan de vroege ochtend. Het is alsof Paulus wil zeggen, niets kan de evangelieverkondiging en wat ik u te vertellen heb onderbreken. Zelfs de dood niet. Geen macht kan verhinderen dat ik u de woorden van God deel. En laten we ons niet laten afleiden hierdoor, door dit voorval. Ik vat dat samen. Er zijn twee redenen die eigenlijk met bediening te maken hebben. Het eerste is dat een dodenopwekking een teken kan zijn dat iemand een groot profeet is, of een bevestiging van een bediening. En ten tweede dat het eigenlijk een antwoord is op afleiding, of dat mensen het evangelie of de kracht van God bespotten of in twijfel trekken. Twee voorwaarden. En aan de andere kant, dat is dus wat betreft de bediening. En een andere reden heeft betrekking op persoonlijke omstandigheden. Het kan zijn dat iemand te jong is overleden, of een enig kind was, of bijzonder geliefd was, of een persoonlijke band had met degene die de doden opwekte. Er zijn een aantal redenen waarom we doden dus tot leven zien komen in de Bijbel. Nou kunnen we denken, dit was iets van vroeger. Dodenopwekkingen, we lezen het in de Bijbel wel, maar we horen er tegenwoordig toch niet zoveel meer van. Ik moet zeggen, in mijn omgeving ben ik het niet tegengekomen. En hier in onze omgeving, ja, ik denk dat we niet heel vaak over dodenopwekkingen horen. En toch zijn er veel getuigenissen van bekend. Als u gewoon eens de tijd heeft en daarin geïnteresseerd bent, kunt u eens op YouTube rondkijken. Hè, getuigenissen over mensen die uit de dood zijn teruggekomen. Er zijn ontzettend veel verhalen over bekend en die staan ook op internet, zijn te vinden. Ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. En een van die getuigenissen heb ik gevraagd of die vanmorgen getoond kon worden. Niet omdat het nou zo'n spectaculair bijzonder verhaal is, of omdat deze persoon nou hele bijzondere dingen heeft gezien tijdens de tijd dat hij overleden was. Maar wel omdat dit getuigenis tot in de Verenigde Naties is gekomen. Ik weet niet, kan dat filmpje nu gestart worden? Super, dan gaan we er even samen naar kijken.
You are looking at a miracle. By all medical expertise, I'm not supposed to be alive. On November 12, 2003, I fell dead of a massive heart attack in the airport in Sydney, Australia. I was clinically dead 45 minutes. They administered CPR, resuscitation, and they gave me 10 electric shock treatments to my heart. In the United States, they give 3 shock treatments and they stop. In Australia, they give 4 shock treatments and they stop. They gave me 10 electric shock treatments to my heart. The blood had coagulated already in my hands and my arms, in my feet, and my legs. There was absolutely no hope for me at all. I was just a corpse. They took my body and put it on a stretcher and carried it to an ambulance. And the paperwork had been finished and it was DOA, dead on arrival at the hospital. But in the ambulance, on the way to the hospital, when all that medical science knew to do, and with all that was at their disposal to administer, it did not work. But in the ambulance, just a corpse lying on that stretcher, Jesus stepped on board that ambulance, and my heart began to beat, and the breath came back. The driver was startled. The paramedic was startled. He told me later, he said, I have never seen anyone recover from what has happened to you. This all happened November 12th, 2003. After several weeks in Australia, I returned to the United States to my home by myself, because I was totally healed. In 2004, I went to a hospital in Jackson, Tennessee for just a major checkup, and they gave me a complete blood lipid profile, triglycerides, LDLs, HDLs, cholesterol, etc. In a couple of weeks, I went back for the results, and when I walked in, the doctor looked at me and he said, your results are absolutely excellent. He said, but Reverend, We now can check the DNA in a person's body. We decided to check your DNA. He said, when we check your DNA, he said, when God raised you miraculously from the dead, he removed the APOE genogenetic marker for heart disease out of every cell in your body. He said, that is impossible. It's impossible. He said, only God could do such a thing. He said, when God healed you and raised you up, he totally, miraculously healed you. So I am grateful today to be alive because we know, having been clinically dead for 45 minutes with no breath and no heartbeat, I asked the paramedic later, I said, Nigel, what happened when you shocked my heart? He said, it would beat 3 or 4 times and it would stop. We know that after 6 minutes or less with no oxygen to the brain, there is irreparable brain damage. But God has totally raised me from the dead. Finally, a doctor looked at me and he said, you have defied all the laws of medical science. I looked at him and I said, I didn't, but I know the one who did. His name is Jesus. I am an apostolic Christian. And my message here to you today is this. In the New Testament, in the book of Acts, chapter 2 and verse 38, it says, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. The answer, Your Excellencies, to the violence in our day and to the human atrocities in our day is Jesus. He is the Prince of Peace. I give you Jesus. God bless you. Thank you.
Mooi getuigenis. Ja, dit is dus daadwerkelijk tot in het hoogste orgaan, zo'n beetje de Verenigde Naties gekomen. En nou ja, dat is wel heel bijzonder, dat zo krachtig het getuigenis van Jezus kon klinken op een plek waarop op het hoogste niveau politiek bedreven wordt. En hier kun je heel duidelijk stellen dat teken van Gods kracht dat hier aanwezig was. Het was een getuigenis voor de naam van Jezus. En nou ja, goed, in die zin beantwoordt het zeker aan die voorwaarden. Goed, we horen vandaag de dag nog wel meer van dode opwekkingen. Er zijn veel mensen die zelfs allerlei dingen hebben beleefd terwijl ze een tijdje overleden zijn. Ik weet niet of u bekend bent met het fenomeen bijna doodervaring. Daar hoor je tegenwoordig ook veel over. Zogenaamde BDE's, bijna doodervaringen. Mensen die bijna of zelfs helemaal dood geweest zijn, soms al voor 3 kwartier of 1 uur en dan toch weer tot leven komen. Die uit hun lichaam treden, allerlei dingen zien en weten en horen die ze eigenlijk helemaal niet konden weten en horen. Mensen die een tijd met Jezus zijn geweest en dan weer terugkeren. Daar valt ontzettend veel over te vertellen, te zeggen. En ik denk dat over ieder verhaal apart ook wel weer vragen te stellen zijn en te discussiëren valt. Maar ik denk dat we vanuit de Bijbel wel kunnen zeggen dat Gods kracht nog steeds dezelfde is als toen. En dat die dingen dus ook vandaag de dag gewoon nog kunnen gebeuren. Jezus heeft gezegd, in mijn naam wek de doden op. En dat die opdracht is denk ik niet veranderd. Ik denk dat Gods kracht nog steeds vandaag de dag levend is. En we kunnen zeggen, God is een God die leven doet en die sterven doet. Hij is degene die over leven en dood gaat. En zou zijn arm tekort zijn als mensen voor hun tijd heen gaan? Ik denk het niet. Jezus heeft de macht van de dood allang verslagen. Ik weet niet of u het 18 gebed wel eens bidt, het staande gebed, belangrijk Joods gebed. En daarin wordt meermalen wordt God geprezen en geloofd omdat hij degene is die de doden weer tot leven brengt. God is bij machte om de doden weer te doen herleven. En Joodse mensen proclameren dat iedere dag. Ze bidden dat iedere dag uit, dat God degene is die de doden doet herleven. En ik geloof dat Gods arm niet verkort is, dat zijn kracht vandaag nog steeds even groot is als toen. En dat hij ook vandaag de dag de doden tot leven brengt. Wanneer kunnen we hier dan geloof voor hebben? Want dat is natuurlijk wel een vraag. We zien het bijna nooit gebeuren. En hoe weet je nou of God een dode wil opwekken of niet? Of is het gewoon iemands tijd geweest en is iemand gewoon heen gegaan en is het gewoon goed? Nee, ik denk dat als we het voorafgaande nog even in herinnering roepen, dat we in ieder geval drie punten kunnen destilleren waaraan je geloof kan ontlenen dat God misschien een wonder wil doen. Het eerste is als er een voortijdige of een tragische dood plaatsvindt. Als iemand op heel tragische wijze of misschien op heel jonge leeftijd komt te overlijden, mogen we meer geloof hebben voor een wonder. Mogen we met meer geloof naar God toe gaan. En zeggen, Heer, u hebt ons een tijd gesteld om heen te gaan. En als deze persoon voor uw tijd is overleden, dan willen we uw kracht inroepen. En dan willen we de dood een halt toeroepen en zeggen dat u heerst over leven en dood. Een tweede is dat als de dienst of de plannen die God aan het uitvoeren is verstoord worden door een overlijdensgeval. Ik ken uit mijn omgeving van vroeger nog wel iemand die is tijdens een kerkdienst is overleden. Nou, zo'n geval zou misschien een goede casus zijn die in het Bijbelse verhaal past. Dat de dood ineens binnenkomt en een dienst van God verstoort. Waarop we in de kracht van Jezus dat een halt toe zouden kunnen roepen. En zouden kunnen zeggen, dit gaat niet gebeuren. Gods diensten, Gods plannen worden niet verijdeld, zelfs niet door de macht van de dood. En een derde, er zijn situaties waarin een groot profetisch teken op zijn plek zou zijn. Misschien een plek met veel ongelovigen erbij, een plek waarin iemand eigenlijk een teken van God nodig heeft om de kracht van God te laten zien. Zou tot geloof kunnen leiden om iemand uit de dood terug te brengen. Hoe het ook zij, laten we Gods kracht in ieder geval niet te klein maken, omdat we het niet zien gebeuren om ons heen. Want dat is vaak wat er gebeurt. We zien dingen in de Bijbel staan en we zien dingen gebeuren en beschreven. Maar als we het met onze daadwerkelijke levenspraktijk vergelijken, dan zien we dat niet terug in ons leven of in onze omgeving. En dan kun je twee dingen doen. Als je leven niet strookt met het woord van God, of als je dat niet erin terugvindt, dan kun je twee dingen doen. Of je gaat hieraan beknibbelen en je zegt, nou, dat was voor toen, of dat moeten we nu niet meer zo lezen, dat is niet meer voor nu. Of dat moet je toch anders zien. Of je gaat kijken, waarom gebeurt dat niet in onze omgeving, in onze leven? En je gaat juist aan de pol van wat je ziet om je heen, ga je vragen stellen en twijfels bij stellen. En je gaat daarin zoeken. Hebben we misschien geen geloof meer voor deze dingen? Gebeuren ze daarom niet meer? Zijn we er misschien te weinig mee bezig? Geven we God nog de ruimte om te werken? De ruimte die hij wil nemen? Ik wil nog een stap verder gaan. Natuurlijk, we komen allemaal een keer te overlijden. Dus het belangrijkste is niet dat iemand uit de dood letterlijk naar dit leven terugkomt. Want we zullen allemaal een keer heen gaan en die grens naar het andere leven over moeten steken. Maar we hebben natuurlijk één belangrijk verhaal wat we vanmorgen nog niet besproken hebben. En dat is de opstanding van Jezus zelf. Het meest centrale en bijzondere opstandingsverhaal in de Bijbel. Maar ik zeg er gelijk bij, dit is een totaal ander opstandingsverhaal. Want Jezus kwam niet terug in dit leven, maar hij ging door de dood heen en stond aan de andere kant van de dood weer op. In eeuwig leven. Hij heeft de weg gebaand, zodat we aan de andere kant van het graf weer zouden kunnen verrijzen. Weet je, al deze mensen waar we over gesproken hebben, deze 7 dodenopwekkingen, al deze 7 mensen zijn zeer waarschijnlijk gewoon weer op een normale manier zoals wij allemaal komen te overlijden, weer overleden. Allemaal zijn ze toch weer een keer overleden. Want ze waren in dit leven, dit tijdelijke leven teruggekomen. Maar Jezus overlijdt niet meer, want hij is door de dood heen gegaan. Hij is aan de andere kant van de dood opgestaan. En dat wacht ons allemaal. Als wij in Jezus geloven, dan zegt Jezus, als je in mij gelooft, zegt Jezus, dan zul je leven, zelfs al ben je gestorven. Dood is dan niet dood, maar dood is eeuwig leven. Dood is overwinning, als je in mij gelooft. Op het moment dat jij komt te overlijden, ben jij voor eeuwig levend bij mijn hemelse Vader. En zal geen doodje meer kunnen raken. En dat is zo belangrijk om in ons leven voor ogen te houden. God is niet een God van doden, maar God is een God van levenden, heeft Yeshua ook gezegd in zijn bediening. God houdt zich niet zoveel bezig met de dood in strikte zin, maar hij houdt zich vooral bezig met het leven. En God is vol van leven. En als wij contact met hem krijgen, dan is er eeuwig leven in ons. De dood is dan nog slechts een overwinning als wij aan Jezus toebehoren. Ik wil nog één ding zeggen wat mij opviel ook bij de methoden waarop mensen tot leven gewekt worden in de verhalen die we gelezen hebben. We horen van de profeet Elisa dat hij naar het bovenvertrek gaat en dat hij op de jongen gaat liggen. Dat hij mond op mond, oog op oog, neus op neus, hand op hand, voet op voet, hij gaat helemaal over de jongen heen liggen. En dat doet hij 2 keer en dan komt de jongen tot leven. Dat was het eerste opwekkingsverhaal. En in het laatste opwekkingsverhaal van de 7 horen we iets soortgelijks. Paulus gaat naar beneden, gaat naar Uitiges toe en er staat dat hij zich wierp op de jongen. En hij omhelsde hem en toen ging hij weer naar boven. En hij zei zijn ziel was in hem. Waarom op deze manier? Waarom werd de dood op deze manier opgewekt? Nou, er zijn wel mensen die hieruit hebben afgeleid dat God op deze manier Adam tot leven riep, de eerste mens. Er staat van Adam geschreven dat God de levensadem in zijn neusgaten inblies. Nou, vroeger had ik altijd een beeld bij God heeft Adam gemaakt, die ligt zo op de grond, God knielt erbij en hij blaast de adem in de neusgaten in. Maar waarom niet veronderstellen dat God net als Elisa en net als Paulus dus op Adam is gaan liggen en zijn eigen beeld als het ware geprojecteerd heeft in Adam? Neus op neus, mond op mond, hand op hand, voet op voet en vervolgens zijn adem ingeblazen heeft. Dat de eerste mens tot leven kwam doordat God op hem ging liggen. Doordat God zijn hele wezen, zijn afdruk in de mens in heeft geblazen. En dat daarom mensen op deze manier ook weer opgewekt worden. Omdat de kracht van God in hen komt. Dat ze worden als het ware opnieuw geschapen, opnieuw krijgen ze de levensadem in. Het bijzondere is dan, de eerste Adam, staat geschreven, werd tot een levend wezen. Maar de tweede Adam werd tot een levende geest. Er is een tweede Adam geweest en dat is de Heer Jezus. En die heeft ons tot een ander leven gewekt. Wij worden opnieuw geboren uit de Heer Jezus. En dan zijn we niet meer uit vergankelijk zaad van Adam geboren, maar we zijn uit het eeuwige, uit de eeuwige geest geboren, uit de Heer Jezus geboren als wij in Jezus geloven. Dus wij mogen veronderstellen dat als wij tot geloof komen in de Heer Jezus, dat de Heer Jezus als het ware iets soortgelijks doet in het geestelijke. Dat hij als het ware zijn wezen, zijn geest helemaal op ons legt. En dat hij zichzelf in ons legt. Er staat ook in het Nieuwe Testament natuurlijk met allerlei woorden beschreven, hè, dat Jezus in ons woont en wij in Jezus zijn. En dat wij zijn lichaam zijn. En hij ons hoofd is. En allemaal dat soort beelden. Daaruit blijkt heel duidelijk dat Jezus een eenheid met ons is gaan vormen. Hij heeft zelfs gebeden dat wij één met hem zouden zijn. Zodanig als hij één is met de hemelse vader. Johannes 17, kun je dat lezen. Zoals Jezus één is met de hemelse vader, zo wilde hij ons één maken met hem. We zijn één geworden met de Heer Jezus als we in hem geloven. Dat betekent eeuwig leven. We delen in het eeuwige leven van God zelf. We zijn één lichaam, één ziel, één geest met hem geworden als wij in hem geloven. Nou, dat is zo bijzonder als je daarbij stilstaat wat dat betekent. Dan kan de dood kan je niets meer maken, want je zult voor eeuwig blijven leven, want je bent één met Jezus. En Jezus sterft niet meer. Nog een laatste dingetje over Lazarus. Lazarus werd opgewekt uit het graf. En dan staat er iets aparts. Jezus roept Lazarus naar buiten. En dan komt Lazarus niet zomaar gewoon lekker naar buiten lopen, maar hij is nog helemaal ingewikkeld in de doeken. Dus je kunt als het ware voorstellen dat hij zo naar buiten kwam gehopt, zo. Met al die doeken om zijn benen en zijn armen en helemaal ingepakt. En toen zei de Heer Jezus, wees hij de omstanders aan en toen zei hij, maak hem los. Zorg dat hij ontwikkeld wordt. Wikkel hem maar even los. En toen kon Lazarus gaan. Ja, dat is een hele bijzondere. Ik hoorde laatst, een paar weken geleden denk ik, hoorde ik iemand daar een uitleg over geven. En ik wil dat toch vanmorgen ook met u delen. Die zei, dit heeft ook wel een geestelijke strekking. Dat vandaag de dag God mensen, gemeenschappen, als het ware uit de dood weer tot leven roept. He, mensen zijn in slaap gesukkeld, hebben een beetje hun ogen gesloten voor de dingen die gebeuren, zijn in slaap gesukkeld voor wat God in hun leven wil doen. En God zegt als het ware, Lazarus, kom naar buiten, word wakker, open je ogen en zie in wat voor tijd je leeft. Zie wat ik aan het doen ben. En mensen wrijven hun ogen uit en ze worden wakker. Maar vervolgens zijn ze nog steeds ingewikkeld. Ingewikkeld. Ingewikkelde toestanden. Mensen die wakker worden, maar niet weten wat ze met de huidige situatie moeten. Ze zitten daar ingepakt. En ze weten niet hoe te bewegen. En dan zegt de Heer Jezus tegen de omstanders, misschien wel vanmorgen tegen u en mij, ontwikkel die mensen. Zorg dat die doeken eraf gaan. Zorg dat mensen weer kunnen gaan bewegen en erin kunnen gaan wandelen wat ze ontdekt hebben. Zorg dat ze vrij worden om te leven. Ik ga naar een afronding. Ik wil met u nog naar Efeze 5. Efeze 5 vanaf vers 14. Daar staat: daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Nou, dat hebben we vanmorgen gedaan. Onder elkaar gesproken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En nog een prachtige psalm gezongen vanmorgen. Het was wel weer iets uit mijn jeugd wat terugkwam. Maar ja, het is mooi. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, spreek daar mee onder elkaar. En dank altijd God de Vader. Maar ook die oproep, hè, wees wakker en sta op uit de doden, zodat Christus over u kan lichten. We zijn soms zoveel bezig met de dood. En met wat de dood veroorzaken kan. Angst, depressie, teloorgang. Dat dingen wat eens mooi en schitterend was, aftakelt. Daar zijn we zoveel mee bezig, want we zien het overal om ons heen. Maar Jezus zegt, kijk niet naar de omstandigheden. Kijk niet naar dat wat aftakelt. Kijk niet naar wat de macht van de dood aan het doen is. Maar kijk naar mij, de Heer van het leven. Zoek mij en leef. Ik ben de eeuwige. Ik heb de macht over leven en dood. Ik heb jullie eeuwig leven gegeven. En ik transformeer jullie naar mijn beeld. Iedere dag ietsje meer. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van glorie tot glorie. Totdat jullie zullen stralen zoals ik in het koninkrijk van mijn Vader. Richt je daarop. Richt je niet op de dood en alles wat de dood veroorzaakt, maar wees bezig met het leven, wat ik geven wil. En dat zal de overwinning hebben. Zorg dat je de tijd uitbuit. En dat je niet als dwazen leeft, maar als wijze. Dat je je niet in een roes laat brengen door het drinken van wijn, door het eten van lekkere dingen en het doen van je dingen, voor je dagelijkse bezigheden. Maar dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat je alert bent en wakker. Dat je alert blijft en gefocust blijft op de weg van de Heer. Dat je daarmee bezig blijft. En dat is eigenlijk, daarmee wil ik afsluiten. Dat is ook de centrale boodschap die ik u vandaag wil meegeven eigenlijk. Focus op de Heer. Heb steeds een beetje meer vertrouwen in wat de Heer en zijn woord heeft gezegd. En in de kracht van God. En heb steeds een beetje minder vertrouwen in wat je met je ogen om je heen ziet. Ga niet uit van wat je met je natuurlijke ogen ziet, maar ga uit van wat God heeft beloofd en van wat zijn kracht kan doen. Want hoe meer je hierin gaat leven, hoe meer je daar ook van kan gaan zien in je leven. En misschien moeten we daar een beetje koppig in worden. Een beetje gek ook wel. Dat we dingen geloven en voorhouden waarvan mensen denken, ah, dat is onmogelijk. Weet je, kijk om je heen, word wakker. Kijk om je heen en zie wat er gebeurt. Dit is gewoon niet meer van deze tijd. Dat je zegt, nee, maar dit is het woord van God. Dit is de waarheid. En wat ik zie, dat is niet van deze tijd. Dat is maar een leugen. Weet je, dus dat wil ik jullie voorhouden. Dat we blijven richten op de Heer van het leven. en op zijn kracht, wat hij in zijn woord heeft laten zien. In Jezus' naam. Amen.